Gemeente, vanavond openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen. Allereerst in het Oude Testament, het tweede boek der Kronieken, hoofdstuk 7, de versen 1 tot en met 3. En daarna in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 29. We noemden nu 2 Kronieken 7, vers 1 tot 3 en Hebreeën 12, vers 18 tot 29.
Als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en de slachtofferen en de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. En de priesters konden niet ingaan in het huis des Heren, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. En als al de kinderen Israëls dat vuur zagen afdalen en de heerlijkheid des Heren over het huis, zo bukten zij met hun aangezichten ter aarde op de vloer en aanbaden en loofden de Heren dat Hij goedig is en dat zijn weldadigheid is tot in eeuwigheid. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg en het brandend vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd, indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende, maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en de geest der volmaakte rechtvaardigen en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op de aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is. Wiens stem, toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehaaglijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid, want onze God is een verterend vuur.
Gemeente, zoals we vanmorgen al zeiden, mogen we vanavond met de hulp des Heren nadenken over het tweede teken dat bij de komst van de Heilige Geest op de Pinksterdag aan de discipelen is gegeven. We vinden onze tekstwoorden in het tweede hoofdstuk van het boek der Handelingen en daarvan het derde vers. Handelingen 2 vers 3, daar luidt onze tekst, Gods woord voor vanavond als volgt. En van hen werden gezien, verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Gemeente, als u vanmorgen in de kerk was, dan weet u nog dat we toen hebben nagedacht over het eerste teken dat de komst van de Heilige Geest op aarde aankondigde, het geluid als van een geweldig gedreven wind. Heel passend teken als we ons herinneren wat voor boodschap daarin lag met betrekking tot het werk van de Heilige Geest en het wezen van de Heilige Geest. Hij is onweerstaanbaar als een orkaan. Hij is vrijmachtig zoals de wind blaast waarheen hij wil. Hij is ook onzichtbaar. En dat laatste valt met name op rondom dat moment waarop de geest zich laat uitstorten.
Het is u misschien al wel eens een keer opgevallen dat als je Handelingen 2 dan gaat lezen en er eventjes melding gemaakt is van die vervulling van de apostelen met de Heilige Geest, dat vervolgens de aandacht helemaal niet uitgaat naar de Heilige Geest zelf, maar zoals het zijn bedoeling is, dan voluit de schijnwerper wordt gezet op die andere persoon. De Heere Jezus Christus, lees de Pinksterpreek van Petrus. Daarin gaat hij eigenlijk van begin tot eind de mensen vertellen van Jezus Christus en dien gekruisigd. Het is dan ook een hele bekende en ook terechte uitspraak dat iemand een keer gezegd heeft. De Heilige Geest is eigenlijk zo bescheiden, die gaat het liefste schuil achter zijn eigen werk. En kijk gemeente, dat levert ons dan een nieuwe gedachte op, terwijl de Geest zelf het liefst maar onzichtbaar blijft en zich achter zijn eigen werk verbergt, komt dat werk van de Geest in het leven van Gods kinderen wel degelijk aan het licht. Onder andere, omdat ze in de loop van die bearbeiding door Gods Geest steeds meer ook zelf iets krijgen van dat diepe verlangen van de Geest, dat het om de Heere Jezus zal gaan. Hij die ons terugleidt naar de Vader. Langzaam maar zeker, met vallen en opstaan, gaat de Geest dat verlangen in het hart van Gods kinderen ontsteken, en dat komt er dan ook uit. Dat moet dan niet alleen hun gedachten gaan beheersen, maar ook hun woorden gaan bepalen, ook hun daden gaan stempelen, dat Christus en in hem de Vader aan zijn eer komt. Zie gemeente, zo wordt dan toch het werk van de Heilige Geest hoorbaar en zichtbaar. En staat u mij toe daarmee dan een overstap te maken naar de tekst van vanavond, nadat wij dan het hoorbare teken van zijn komst op aarde vanmorgen hebben beluisterd in de wind, dan nu het zichtbare teken van die komst. Verdeelde tongen als van vuur. Gemeente, we spreken nu met de hulp des Heren van het tweede teken van Pinksteren. Drie gedachten. In de eerste plaats hoe de komst van de Geest door de discipelen wordt bemerkt. In de tweede plaats wat de komst van de Geest in de discipelen bewerkt. En in de derde plaats wat de komst van de Geest via de discipelen uitwerkt. Dus het tweede teken van Pinksteren, gemeente, de verdeelde tongen als van vuur. Hoe de komst van de Geest wordt bemerkt, wat die komst bewerkt en wat die komst uiteindelijk uitwerkt. Gemeente, zoals we ook vanmorgen naar onze tekst gekeken hebben en heel minutieus woord voor woord zijn nagegaan wat er nou eigenlijk door Lucas in onze tekst gemeld wordt, zo is het nuttig om dat ook vanavond te doen. Want er liggen in de tekst vers 3 ook ditmaal een aantal dingen opgeslagen waar je licht overheen zou lezen. Zo is het bijvoorbeeld al nuttig om op die eerste woorden te letten. En van hen werden gezien. Door de discipelen werden verdeelde tongen als van vuur gezien. Gemeente, dat is een bijzondere uitdrukking in het Bijbels spraakgebruik. Wat je ook op een beetje andere manier zou kunnen weergeven in onze taal. Namelijk niet het werd gezien, maar het is verschenen. Ik weet niet of u nog weet van een paar weken geleden toen we in de prediking spraken over de verschijning van de Heere Jezus aan de meer dan 500 broeders. Kwamen we datzelfde woord tegen. En toen zeiden we ook tegen elkaar, hij is gezien van meer dan 500 broeders, maar je kan beter nog zeggen, hij is verschenen aan meer dan 500 broeders. En dat is ook in onze tekst van het hoogste belang, gemeente, om het zo te zeggen, dat de tongen zijn verschenen. Want op die manier, dat is heel typisch juist voor de evangelist Lucas, in wiens boeken we ook nu aan het lezen zijn. Op die manier maakt deze Lucas altijd melding, niet van een gewone verschijning, maar altijd van een goddelijke openbaring. Ook als de vurige tongen worden gezien, krijgen de discipelen nog een keer de onderstreping. Nu komt hier ter plaatse God zelf met zijn geest in ons midden. Overigens wijst datgene wat ze dan vervolgens te zien krijgen daar ook heel nadrukkelijk op. Want ze zien dus verdeelde tongen als van vuur. Nou, vuur, u zou alleen al de psalmen kunnen nagaan die we tot dusver in deze dienst gezongen hebben, maar dat is vanaf de oudste tijden af een van de dingen geweest waarmee de Heere aan zijn volk laat merken dat hij er is. Konden dat vanmorgen ook van de wind, van de stormwind zeggen, maar zeker ook van de vuur, van het vuur. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. En u kent toch zelf ook, gemeente, de nodige geschiedenissen uit het Oude Testament, waar dat ook naar voren komt. Weten de jongens en meisjes van die keer dat Abraham een keer bezoek kreeg van de Heere, en dat ze toen een verbond gingen sluiten, dat er toen een aantal beesten geslacht zijn, en dat die beesten toen tegenover elkaar gelegd zijn, en dat Abraham toen als in een beeld de Heere zag, die door de stukken van die dieren heen ging. Genesis 15, wat ziet Abraham als de Heere dan aan hem verschijnt? Rokende oven, vurige fakkel. Mengeling van rook en vuur, teken dat God aanwezig is. Een andere heel bekende geschiedenis, die kennen de kinderen vast en zeker. Exodus 3. Mozes in de woestijn van Sinaï. Hij is bezig de schapen van zijn schoonvader te weiden. Opeens ziet hij wat vreemds, hij loopt dichterbij. Hij ziet een bos braamstruik in brand staan, tenminste zo lijkt het, maar de braambos wordt niet verteerd, maar met dat hij dichterbij loopt, komt God hem tegemoet en laat hem weten, ik ben hier zelf aanwezig, Mozes, in dat vuur, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig land. Nog een bekende geschiedenis, wat verderop in het boek Exodus. Als de kinderen Israëls inmiddels onder leiding van Mozes begonnen zijn aan de uittocht uit Egypteland, hoe zien ze in de woestijn dat de Heere bij hen is en dat de Heere voor hen uitgaat? Door een kolom die overdag de gedaante aanneemt van een wolk en die 's nachts verandert in één gloeiende massa, de vuurkolom. Nog even verder in het boek Exodus. En dat is een geschiedenisgemeente die ook met name in onze tekst van belang is. Ik denk dan aan het moment dat het volk Israël onder aan de voet van de Sinaï terechtkomt en daar de wetgeving van God krijgt. Wist u dat op het Pinksterfeest in Jeruzalem door de Joden dat met name herdacht werd, de wetgeving op Sinaï? Nou, wat hebben ze gezien? Toen de Heere neerdaalde op de berg en toen hij ging spreken, 10 woorden van zijn geboden, wat hebben ze toen gezien? Nou, dat was een van de dingen, gemeente, waar Hebreeën 12 vanavond op terugblikte. En het was ronduit angst aanjagend wat ze toen allemaal hebben meegemaakt, hebben gezien en gehoord, onweder, duisternis, angst. Zelfs Mozes stond te trillen op zijn benen en te midden van alle geweldige natuurverschijnselen, onder andere dat angstaanjagende vuur boven op de berg. Moet ik u nog een paar plaatsen uit de profeten noemen, gemeente? Kent u de woorden van Jesaja die een keer sprak over God als van een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan? Of wat dacht u van het roepingsvisioen van Ezechiël? Heel wonderlijk, als Ezechiël voor de eerste maal oog in oog staat met de God die hem tot profeet gaat maken, dan ziet hij de beide pinkstertekenen tegelijk. Een stormwind kwam en een grote wolk met vuur daarin. Dat laatste punt, gemeente, daar moet u nog eens eventjes goed bij stilstaan ook. Dat als God zich in het Oude Testament in vuur openbaart, dat daar dan ook altijd iets van een wolk omheen zit. Daar zingt die psalm toch ook van, waar we een vers uit gezongen hebben. Die psalm 97, die zegt aan de ene kant, een vuurgloed gaat hem voor, de ganse hemel door. Maar daar wordt ook in die psalm gezegd, hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Als de Heere zich onder het oude verbond aan zijn volk openbaart, dan zit daar aan de ene kant dus iets in van zich laten kennen, dichterbij komen, zich laten zien, het vuur. Maar daar zit ook altijd iets in van terughouden, van verborgenheid. En dat is met name gemeente op die momenten, als de zogenaamde heerlijkheid des Heren wordt geopenbaard. De heerlijkheid des Heren. Dat is dat mensen, jongens en meisjes, het volk Israël, iets van de majesteit, de glans van die hemelse God mogen zien. Maar met dat die glans aan hen getoond wordt, ook weer die wolken eromheen. Vooral op de momenten als er een heiligdom in Israël in gebruik genomen wordt, dan is dat voorgekomen in de woestijn al, toen de tabernakel opgericht werd, toen hebben ze de heerlijkheid des Heren gezien. Helemaal vol was de tabernakel van de heerlijkheid Gods, van het vuur en van de rook. En wat dacht u, gemeente, van die geschiedenis die we even gelezen hebben over dat tweede heiligdom dat later opgericht is in de tijd van Salomo? Heeft het u niet getroffen? De overeenkomst die er is tussen wat er toen voor Salomo's ogen gebeurd is en wat er hier in onze tekst op de Pinksterdag gebeurd is. Ook daar bij de tempel. Dat vuur van de hemel komt op het gebed van Salomo. En dat de heerlijkheid des Heren, denkt u weer aan die wolk met dat lichtschijnsel erin, het huis totaal vervulde. Zoals ook in onze tekstwoorden te lezen staat, dat alles vervuld wordt als de geest op aarde komt. En dat dan de priesters in de tempel niet eens kans zien om naar binnen te gaan en hun werk te doen. Zo overweldigend is de majesteit van de Heer. Maar nou is er een verschil, gemeente, tussen wat er in het Oude Testament dan te zien is als de Heere zich openbaart. En wat er hier in onze tekst gebeurt. We hebben steeds gezegd, als de Heere zich in het Oude Testament openbaart, dan laat hij iets zien van zijn glans en tegelijkertijd legt hij er een wolk omheen. Waarom moest dat? Omdat het ondoenlijk zou zijn om de volle gloed en de volle glans van zijn majesteit aan de mensen te vertonen. De mensen zouden het eenvoudigweg niet aangekund hebben. Denk nog even aan die woorden van Jesaja over die eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat is een stukje bescherming van de Heere, dat hij zich inhoudt en dat hij er wolken overheen legt. Maar als op de dag van het Pinksterfeest God met zijn geest woning gaat maken in het hart van zijn volk, dan zie ik wel vuur, maar ik zie geen bedekking meer. Dan is het zo, gemeente, dat de discipelen met dat vuur bedekt kunnen worden en dat ze niet eens verteerd worden. Mag ik het met een beeld zeggen, gemeente? Dan wordt die eerste kerk in Handelingen 2 als het ware zelf de brandende braambos, die wel te maken krijgt met de tegenwoordigheid Gods, maar die ondertussen niet verteert. En hoe kan dat? Nou, gemeente, kijkt u nog even naar onze tekst. Dat komt, zegt Lucas, omdat het niet echt vuur was wat er op hun hoofden terecht kwam. Geen verterend vuur, zoals de psalmdichters vroeger moesten zingen. Nee, het waren verdeelde tongen, als van vuur. Net zoals vanmorgen, weet u wel, die wind. Het was geen wind, er woei niks, het was alsof. Zo, gemeente, ontvangt de gemeente in Handelingen 2 wel de gloed, wel de glans, wel het licht en de warmte van het vuur, maar niet dat verterende van het vuur. En vraagt u, gemeente, hoe dat kan? Geef ik u hetzelfde antwoord als we vanmorgen gaven toen we het hadden over die orkaanwind. Dat je zegt, hoe kan dat nou? Die mensen die worden niet weggeblazen door het oordeel van God. Ze horen het wel, maar het verderft hen niet. Hoe kan het, gemeente, dat ze niet verteerd worden en wel de gloed, wel de glans van Gods aanwezigheid mogen ervaren? Wijs ik u weer terug, gemeente, naar Goede Vrijdag. Omdat toen de alles verzengende gloed van het oordeel van God op het hoofd van zijn geliefde zoon neerdaalt. Daarom heeft de kerk na Goede Vrijdag reden om Psalm 85 te zingen. De hitte van uw gramschap is geblust. Mag ik dan met dat, gemeente, nog eens even met u terugkeren naar die schriftlezing uit Hebreeën 12? U heeft misschien gedacht, wat heeft dat met Pinksteren te maken? Wat is de bedoeling van die schriftlezing? Gemeente, daar wordt het een tegenover het ander gezet. Aan de ene kant die angstaanjagende bedeling van het oude verbond. De tijd van Mozes, de tijd van de bliksemschichten, de tijd van de donderslagen, de tijd van het oordeel van de wet die afgekondigd wordt. En daartegenover zegt dan de schrijver tegen de nieuwtestamentische gemeente. U bent niet gekomen tot de Sinaï waar de donderslagen rommelen, maar u bent gekomen tot die andere berg. Tot de Sion. Tot het hemelse Jeruzalem, tot een bedeling van heerlijkheid, van vertroosting, van zaligheid. En wat ligt daartussenin? De middelaar van het betere verbond. En dat bloed der besprenging, gemeente. Heeft u dat bloed al lief gekregen? Dat bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. Door dat bloed, door het werk van Christus, is het mogelijk dat God met zijn geest in het leven van een zondaar zijn intrek neemt en dat die zondaar niet vergaat. Vertroosting, gemeente, voor allen die door het geloof zich reeds mochten leren vastklemmen aan de Heere Jezus, de betere middelaar. Mag u in de prediking horen dat u door hem verzoend bent met de Vader. Dat de Heere niet zijn toren en zijn gramschap op u laat afkomen, want dat is op Golgotha gebeurd. Maar wie door het geloof in Christus is gevlucht, die krijgt te maken met een gunstrijk aangezicht. Dat vertroostend licht verspreidt, dat de gelovigen staande houdt. Maar dat is dan ook wel alleen, gemeente, voor degenen die in Christus zijn. We mogen dat ook zeggen van die mensen die we in Handelingen 2 tegenkomen. Dat zijn discipelen, niet waar? Dat zijn mensen die hebben door genade deel gekregen aan de Heere Jezus en aan zijn werk. En als we daar nog buiten staan, gemeente, dan had Hebreeën 12, dat prachtige hoofdstuk, toch ook een angstaanjagend slot. Het mag zo zijn dat door het werk van de Heere Jezus de hitte van Gods gramschap is geblust en dat zijn geest in de harten van zondaren kan komen wonen. Maar wie zonder Christus God zou willen benaderen, als u zonder de Heere Jezus dacht bij de Heere te kunnen aankomen, bij hem in de buurt te kunnen komen, op eigen kracht straks de hemel te kunnen binnengaan. Weet u wat de Hebreeën schrijver u dan moet zeggen vanavond? Nee, wat we u in de naam des Heren zelf moeten zeggen. Want onze God is een verterend vuur. Buiten Christus, ook in de nieuwe bedeling. Nee, het wordt in onze tekst volslagen duidelijk, gemeente, dat de gelovigen dat die delen in het werk van de geest en daarmee in de genadige tegenwoordigheid van de Heere zelf. En als ik nog eens even een ander aspect van onze tekst dan voor u mag onderstrepen. Slot van vers 3 vertelt ons dat dat nou niet alleen maar voor de gemeente als geheel geldt, maar dat er nou speciaal bij gezegd wordt, die verdeelde tongen als van vuur, dat zat op een iegelijk van hen. Iemand zei, je zou misschien nog beter dat woord verdeeld kunnen vertalen met tongen die zich verdelen. Die zich splitsen. Totdat iedereen in het vertrek zelf zo'n vlam op zijn hoofd heeft branden. En dat dat nou boven op het hoofd van elk van die gelovigen te zien is geweest, gemeente, daar ligt ook nog een geestelijke les in. Kunnen de kinderen zich misschien ook wel voorstellen, als je nou boven op je hoofd iets hebt, kun je dat zien? Nee, dat kun je niet zien. Hoe goed je ook zou willen kijken, maar dat kun je niet zien. De mensen hebben het wel van elkaar gezien. Als iemand werkelijk deelt gemeente in de zegen van Pinksteren, dan gaat hij niet in zichzelf op en in zijn eigen bevinding, krijgt hij wel oog voor degenen die een even dierbaar geloof deelachtig zijn, mag die gemeenschap der heiligen gas maken, omdat hij om zich heen ook mensen ontmoet die hetzelfde kennen, die hetzelfde geleerd hebben, die dezelfde geest ontvangen hebben. Maar groot worden ze er niet mee. Het is dus wel een heel persoonlijke zaak, gemeente. En mogen we elkaar dat dan ook aan het hart leggen aan het einde van het eerste punt van de preek. Kennen we nu persoonlijk de bediening van de geest van Pinksteren? Het zat op een iegelijk van hen. Het is niet genoeg, gemeente, dat u lid bent van een kerk, dat u in het algemeen lid bent van een gemeente. U moet leren belijden in uw leven, dan moet de geest het toebrengen dat u net als die man in zondag 20 zegt, van wie ik geloof, van die geest, dat ik hem ook zelf heb ontvangen. Persoonlijk. Nou, mag u dat zeggen, gemeente? Dat is een vraag die u mee moet nemen. Heb ik persoonlijk deel aan het werk van de geest? Nou, gemeente, dat ligt natuurlijk voor de hand. Als de dominee vraagt, gemeente, hebt u dat? Dat er dan iemand in de gemeente vraagt, dominee, hoe weet je dat dan? Hoe kun je dat nou weten? Deel te hebben aan het werk van de geest. Nou, gemeente, dat levert dan stof genoeg op voor het tweede punt. Daar hebben we boven geschreven wat de komst van de geest in de discipelen bewerkt. We hebben daar vanmorgen natuurlijk ook al wat van gezegd toen het ging over het beeld van de wind. Er waren een aantal dingen uit te halen die iets vertelden over hoe werkt de geest en wat doet de geest in een mensenleven. Nou, het beeld van die verdeelde tongen als van vuur levert ook een aantal dingen op. Eerlijk gezegd, gemeente, konden we dat meteen al uit de kanttekenaren van de Statenvertaling lezen. Die hebben dat heel mooi op een rijtje gezet. Wat voor dingen er nu door dat vuur van de geest in het leven van een zondaar gewerkt worden. Daar is sprake van vuur, zeggen de kanttekenaren, omdat de geest de harten van de apostelen en van hun hoorders zou ontsteken met een licht der kennis Gods, dat is het eerste. Met vurige liefde tot God en de naaste, dat is het tweede. En ijver tot Gods eer en de zaligheid van de mens. Dus drie zaken, gemeente, we gaan dat even langslopen. Om uw eigen hart en leven naast te leggen. Drie onbedriegelijke kenmerken van de werking van Gods geest in de mensenhart. Liefde, licht van kennis, van de kennis van God, liefde tot God en de naaste en ijver tot Gods eer en de zaligheid van de mens. Allereerst, een licht der kennis Gods. Ziet u de vlammen voor zich van de apostelen die dat op hun hoofd hebben? Als er sprake is van vuur, is er natuurlijk ook sprake van licht. Denk aan een kaarsje, jongens en meisjes. dat verspreidt licht. Misschien de een wat meer dan de ander, maar er is altijd licht te zien. En zo geeft de Heilige Geest ook licht in het hart van degenen waar hij aan het werk gaat. Zoals we het aan het begin van de dienst beleden hebben in het votum. Van de Heilige Geest die zondaren wederbaart. En hoe doet hij dat en wat gebeurt er dan? Hen gevende verlichte ogen des verstands. Nou gemeente, leg daar allereerst uw hart maar eens naast. Dan zal dat dan om te beginnen wel ontdekkend licht zijn. Niet als de geest in die bouwval van mijn natuurlijk hart binnenkomt. En hij ontsteekt daar de kandelaar. Gemeente, dan valt er heel wat te zien, heel wat te ontdekken. En daarom beginnen opwekkingen als de Heilige Geest aan het werk gaat en mensen tot bekering gebracht worden. Nooit met de jubel van het halleluja, maar altijd met het wee mij dat ik gezondigd heb. Want die geest ontsteekt een ontdekkend licht. U ziet het ook verderop in Handelingen 2. Het eerste vrucht van de Pinksterprediking op deze dag is de vraag, wat moeten we doen, mannenbroeders? Want die mensen zijn verslagen in het hart. Die zijn ontdekt aan hun vijandigheid, aan hun zondigheid. Kennen we dat? En kent u ook dat doorgaande werk van de Heilige Geest? Want als de Heilige Geest licht geworpen heeft op mijn zonde en mij ontdekt heeft aan mijn hopeloosheid en hulpeloosheid, dat ik zondaar ben en gedoemd ben te blijven, want ik kan mezelf niet veranderen, dat hij dan ook gaandeweg de ogen gaat richten en de schijnwerper gaat richten op die gezegende Heere Jezus Christus, die hij allereerst noodzakelijk voor me moet maken, want ik miste hem van nature niet, maar ik krijg hem nodig, want ik heb iets van mijn eigen ongeloof en van mijn eigen onwaardigheid gezien. En hij gaat de Heere Jezus genoegzaam en gepast voor me maken, me leren zien dat dat de zaligmaker is die ik nodig heb, omdat hij alles in zich heeft wat ik arme zondaar mis. Hij gaat de Heer Jezus dierbaar maken, zodat ik aan hem verknocht word, zodat ik hem lief mag krijgen, omdat hij mij eerst lief gehad heeft, zodat ik met een onverbreekbare band aan hem verbonden word. Kent u dat? En dat verdergaande werk van de Heilige Geest, als hij ook van de stukken van de ellende en de verlossing gaat inleiden in het stuk van de dankbaarheid. Mijn oog gaat geven voor de diepe bedoeling van de wet van God, waar ik eerst zo'n hekel aan had en waar ik eerst zo door veroordeeld moest worden. Maar die ik dan als regel van de dankbaarheid mag leren kennen en mag gaan zingen. Heren, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel haar de ganse dag te betrachten. Ik haal het weliswaar bij lange na niet. En ik struikel 1000 keer. Maar mijn diepste verlangen is om uw welbehagen te doen, o God. In alle bescheidenheid, gemeente. Misschien maar prevelend of stamelend of fluisterend, maar kent u dat? En het tweede kenmerk dat de kanttekenaren noemden als de geest gaat werken in de discipelen. Dat er vurige liefde komt tot God en tot de naaste. Mag ik weer terugkeren naar die vlammen, gemeente? Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat gegaan is, maar normaal gesproken verspreidt vuur niet alleen maar licht, maar ook warmte. En zorgt de Heilige Geest daar ook voor als die in je hart gaat werken. Waar van ouds en van nature de kilte van het egoïsme schuilging. Zo koud. En altijd maar op jezelf aan. En altijd maar voor jezelf werken. Dat er dan iets anders voor in de plaats komt. En nogmaals, gemeente, volmaakt wordt het aan deze kant van het graf nooit. Maar dan wel dat verlangen. Om God lief te hebben boven alles. Hij is het zo waard. Hij is het allerhoogst en eeuwig goed. Maar om dan ook iets voor mijn naaste te betekenen. Schepsel naar het beeld van God gemaakt. Om die mensen niet langer te bedroeven. Te negeren. Voorbij te lopen. Te benadelen. Maar om iets voor een ander te betekenen. Kent u dat? En het derde kenmerk. ijver tot Gods eer en tot der mensen zaligheid. Het is eigenlijk logisch, gemeente, als de Heilige Geest in de mensenhart komt werken, dat de mens daar zelf ook wat van krijgt. Want daar is de Heilige Geest zelf vol van, jongens en meisjes. Waar is de Heilige Geest op uit? Op Gods eer en op de zaligheid van de mens. En om dan weer een eigenschap van het vuur erbij te nemen. Vuur verspreidt niet alleen maar licht en niet alleen maar warmte. Vuur is ook aanstekelijk. Klein vuurtje wordt een groot vuur. Vuur heeft altijd de neiging om zich uit te breiden. Zo is het ook in het geestelijke leven. Als ze op hun plaats zijn, die kinderen van God, dan zijn ze vurig. Niet bijtend, niet stekelig, maar vurig in bewogenheid. Om anderen voor Christus te winnen. En om ook daarin de eer van de Here te bedoelen. Nogmaals, gemeente, krijgt u geen ideaalbeeld van een kind van God. Als ze op hun plaats zijn, mogen ze er wel eens wat van vertonen. Maar ze krijgen in elk geval, en toets u zelf, een verlangen om dit geestelijke leven te mogen leiden. En gemeente, mag ik dan zo vrij zijn om bij de drie dingen die de kanttekenaren noemden er nog één te noemen, ook uit de Heilige Schrift zelf. Ook iets wat de Heilige Geest gaat doen als die in je hart komt werken. Ik kwam bij de voorbereiding van de preek zo'n tekst tegen ergens in het boek van Jesaja, waar staat dat de Heere de drek en de ongerechtigheid van de dochteren Sions gaat afwassen. Door de geest der uitbranding. Nou gemeente, daar zouden we dan toch ook ons leven aan moeten kunnen toetsen, niet waar? Als we zeggen dat we de Here kennen en als we de Heilige Geest hebben. Als iemand dan begeerte krijgt tot het nieuwe leven dat op God gericht is en dat het heil van de naaste zoekt. Dan kan het niet anders of er moet ook een hartgrondige afkeer komen van het oude leven. En gemeente, misschien is dat uw eigen ervaring ook wel, juist als een mens daarop stuit dat hij een oud leven heeft waar hij vanaf moet en dat het anders moet worden, dan pas komt de mens erachter hoe diep die ongerechtigheid zit en hoe vast die zonde in je leven verankerd is. Dan kunnen ze juist in het begin van het geestelijke leven daar zo mee vastlopen en zeggen, hoe kom ik daar nou vanaf? Ik dacht dat ik een nieuwe start gemaakt had en dat mijn leven nu voor de Here zou zijn, maar ik ben uit de aarde aards en mijn ziel kleeft aan het stof. En hoe komt het nou ooit tot die waarachtige bekering en die oprechte vrezen van de Here in alle dingen? Door de geest der uitbranding, zegt de Heilige Schrift. Omdat ook voor het bestrijden van de zonde, voor het onderdrukken van die zondige natuur, de Heilige Geest onmisbaar is. Om het werk van de Heere Jezus in mijn leven toe te passen. Niet alleen maar voor de vergeving van de zonden die achter me ligt, maar ook voor de bestrijding van het kwaad dat nog in me huist. En waar ik elke dag toe geneigd ben, moet ik door de geest der uitbranding uit de Heere Jezus worden bediend. Ik vraag het u nogmaals, gemeente. Kent u dat? Verlangt u ernaar? Die oude mens, die zondige mens uitgebrand wordt, tot die helemaal weggeschroeid is. En dat nieuwe leven dat uit Christus is, over mag blijven. Nou, dat zijn de dingen, gemeente. Zomaar in het kort die de Heilige Geest in de discipelen bewerkt. Maar we hebben nog een gedachte. En die lijkt natuurlijk een beetje op de tweede gedachte, gemeente. Ik heb dat genoemd wat de komst van de Geest via de discipelen uitwerkt. Dan hebben we het gehad over die dingen die in het hart, in het leven van een gelovige door de Heilige Geest gaan veranderen. Maar nou wat eruit komt, als die gelovige mens naar buiten treedt, als die in contact komt met anderen, als die zijn plek gaat innemen in de gemeente en in de samenleving, wat verandert er allemaal, wat gebeurt er dan, wat is er te zien en te horen, als je dan geleid wordt door de Pinkstergeest? Dat zijn de dingen, gemeente, waar we het laatste punt over gaan nadenken. En dan moet u nog eens eventjes met mij terugkeren naar de tekst. Want die verdeelde tongen als van vuur, die tongen die zich verdeelden over de hoofden, het zat op een iegelijk van hen. Ziet u trouwens dat er dan opeens weer een enkelvoud gebruikt wordt? Het gaat nog steeds namelijk wel over die ene geest. Niet ze zaten op een iegelijk van hen. Nee, het zat. Want dat ene, het vuur, kwam uiteindelijk bij die ene geest vandaan. Maar het verdeelde zich dus wel over alle aanwezigen afzonderlijk. De geest die uitgestort is, heeft blijkbaar oog voor de enkeling. Niet alleen voor heel die gemeente die er samengekomen is, maar voor al die mensen apart. En gemeente, ik hoop dat u dat kunt volgen vanavond, maar dat is een punt waarin we duidelijk kunnen merken dat we in het Nieuwe Testament hier aan het lezen zijn. Het is u misschien ook wel eens eerder opgevallen trouwens dat in het Oude Testament vaak over het volk in het geheel gesproken wordt. Als het dan gaat over de zonde van Israël of over de bekering van Israël, dat ze de Heere weer gaan zoeken, heel vaak in het Oude Testament, dan zie je dat het allemaal bij elkaar genomen wordt. Dat heel dat volk valt en dat heel dat volk weer gaat roepen en dat de Heere heel dat volk weer opneemt. In het Nieuwe Testament, gemeente, blijkt meer dan ooit dat zondebesef en bekering en een geloofsband hebben aan de Heere een strikt persoonlijke zaak is. Nou, dat kun je op een aantal manieren uitwerken, gemeente. Dat de Heilige Geest die al deze dingen bewerkt, dan blijkbaar ook heel persoonlijk bezig gaat met mensen. Bijvoorbeeld in de manier waarop ze geleid worden in hun leven. Oh, ze leren in principe allemaal dezelfde dingen. Allemaal worden ze ingeleid in de stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is ontegenzeggelijk waar, gemeente. Maar wat de een van voren leert, leert de ander van achteren. En wat de een veel krijgt aangeleerd, daar krijgt een ander misschien wat minder indrukken van. Er zijn standen, er zijn trappen en maten in de geestelijke leiding van Gods kinderen. Er zijn zuigelingen in de genade. Pasgeboren kinderkens. Er zijn jongelingen in Christus. Er zijn vaders en moeders in Israël. Het ligt alles heel onderscheiden. En het is van belang, gemeente, dat die kinderen Gods elkaar onderling daarom niet de maat nemen. Dat ze ook in dit opzicht bedenken wat we vanmorgen hoorden, dat de geest zo vrij is, dat hij blaast waarheen hij wil, en dat hij een zondaar ook leidt op de manier die hem goeddunkt. Maar we zouden het vooral hebben, gemeente, over wat er dan uitkomt, weet u wel. Wat de geest dan uitwerkt via de discipelen. Hoe komt dat dan aan het licht, dat je geleid wordt door de Heilige Geest? Gemeente, wat dan ook heel persoonlijk komt te liggen, hoofd voor hoofd verschillend, dat is datgene waar de Heilige Geest de heiligen mee gaat toerusten. Als u tijd hebt, vanavond of morgen, leest u voor uzelf eens een keer 1 Korinthe 12. Daar gaat het over de Heilige Geest. Daar gaat het over die mensen die met die vlammen, met dat vuur, met die bedeling van de Heilige Geest te maken krijgen. Maar die mensen zien er zo verschillend uit, gemeente. Want die worden leden van een lichaam, ja, van het lichaam van Christus. Maar het ene lid is totaal verschillend dan het andere. De ene lijkt op een voet en de andere op een oor. De andere lijkt weer op een hand en de derde, de vierde lijkt op een oog, op wat anders. Mensen in het ene lichaam. Begiftigd met dezelfde geest. Maar zo heel verschillend begaafd. Toegerust met dingen, gemeente, waarvan de Heere wil dat ze ze zullen gebruiken tot eer van God en tot heil van hun naasten. Gemeente, is dat niet een roeping ook voor allen die vanavond mogen getuigen? Het zij met schroom of wat meer vrijmoedig iets van de werking van deze Pinkstergeest in hun leven te ervaren. Dat je nou ook met die dingen op de knieën gaat en zegt, Heere, laat me dan niet nutteloos de aarde beslaan. Maar wilt u mij zicht geven op datgene waartoe u mij roept, al ben ik geen ambtsdrager, al loop ik niet vooraan, al val ik niet op, maar dat ik met die dingen die u mij gegeven hebt, die van uw geest afkomstig zijn, dat ik die mag aanwenden in de gemeente om een ander te helpen, heel praktisch of juist met je hoofd, dat je mag proberen om iets in de wereld te betekenen, dat je door het vuur van de geest de plaats waar de Heere je gesteld heeft, begeren mag van dienst te zijn. En dan nog een ding, gemeente. Over de levensopenbaring van de discipelen gesproken. Wat werkt dat nou uit? Als die mensen naar buiten treden, ja letterlijk naar buiten treden, als ze het huis verlaten, de straat van Jeruzalem opgaan, met de vurige tongen misschien nog op hun hoofd, of ze zijn al verdwenen. Wat is het laatste effect waarvan ik lees, gemeente? Ik zal het met een woordspeling zeggen, dat de vurige tongen op hun hoofd ook de tongen van de discipelen losmaken. En dan worden discipelen apostelen. En dan worden apostelen spraakzame mensen. Oh, ze klinken zo verschillend als ze te horen zijn op het tempelplein. Want ieder kan eens in zijn eigen taal horen spreken. Maar als ze met elkaar overleggen over wat er op deze dag te horen is, dan zijn ze het allemaal eens in Jeruzalem. We horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Laatste persoonlijke vraag, gemeente. Er zijn vandaag geen apostelen in de Bethelkerk. Maar u voelt toch wel aan dat dat een vraag is die op zijn plaats is. Als we nou straks hier deze ruimte verlaten. En de mensen zouden u horen praten als u naar huis loopt. Wat horen ze u dan zeggen? Wat horen ze u van de week zeggen als het gewone leven weer zijn aanvang neemt. Als u weer op de werkvloer staat of achter het kantoorbureau zit of op school rondloopt. Wat horen ze je dan zeggen? Dat zal toch onvermijdelijk zijn, gemeente, als het echt Pinksteren geweest is in 2008. Dan moet dat er toch uitkomen. Grote werken Gods. Als ze op hun plaats zijn, ik zeg het er maar weer bij hoor, gemeente, want ze zijn ook wel eens niet op hun plaats. En ze hebben ook wel eens een keer een terugval. En dat de monden weer dichtgaan. Of dat ze het zo verzondigd hebben dat ze zeggen, ik zou werkelijk niet weten waar ik over zou moeten praten, want ik ben het voor mezelf al allemaal kwijt. Maar als ze zicht mogen krijgen, gemeente, op die God die om Jezus wil, zijn geest wilde zenden en ze niet verteerde en ze met zijn gunstrijke tegenwoordigheid wilde vertroosten en verblijden. Gemeente, dan is het geen opgave meer hoor. Dan is het een liefdedienst. En dat was het eigenlijk in het Oude Testament ook al. Getuigen de woorden van de psalmdichter. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Zoals een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Amen.